Nog een paar schriftplaatsen opzoeken. Die ook spreken over de opname van de gemeente. We hebben er al heel wat gehad. Schriftgedeelten over dat onderwerp. Maar er zijn er nog een paar blijven liggen. Vorige keer hebben we het gehad over 1 Thessalonicenzen 4 en 5. En ik wil nu naar de 2 Thessalonicenzen brief. 2 Thessalonicenzen 2. Waar volgens de aanhef van dat hoofdstuk ook over de opname van de gemeente gesproken wordt. De Thessalonicense brieven die spreken mede vanwege de plaats die ze in de schrift innemen over de toekomst van de gemeente. Weet u nog, de Paulinische brieven vallen in 3 groepen uiteen. De groep Romeinen met Korinthe en Galaten, die spreekt over ons verleden, over hoe wij van zondaren geworden zijn tot kinderen Gods en tot erfgenamen van God zelfs. Daarna krijgen we een andere groep brieven, die begint met Efeze, waarbij hoort aan Filippenzen, Colossenzen. Dat spreekt over de huidige positie van de gemeente in het heden, dat wil zeggen de positie van de gelovigen in Christus en in de hemel, de hemelse burgerschap enzovoort, zijn allemaal dingen die genoemd worden in die 3 brieven. En daarna krijgen we de 3e groep, en dat is een heel korte groep, dat is alleen die van de beide Thessalonicense brieven, die spreekt over de toekomst van de gemeente. En dus spreken ze over de opname van de gemeente, want daar gaat het natuurlijk om. Het is natuurlijk een hele ruwe indeling, mag ik wel zeggen, maar niettemin is het erg handig om er af en toe op terug te vallen. Deze beide Thessalonicense brieven spreken dus over de opname van de gemeente. En het is je misschien ontgaan vorige keer, maar wij hebben stilgestaan bij 1 Thessalonicense 4, de tweede helft, en 1 Thessalonicense 5. Maar als je die brief even voor je neemt, dan zie je in 1 oogopslag dat de hele inhoud van de brief is. Ja, er staat wel meer in. Maar dat zijn betrekkelijk zakelijke mededelingen. Ik zeg betrekkelijk zakelijk, want er valt natuurlijk meer uit te leren. Ja, maar we krijgen in hoofdstuk 1 van de 1e Thessalonicense brief dankzegging voor de gemeente. Staat erboven om opschrift en groet dan maar meteen over te slaan. En dan staat er in vers 2 ergens, in hoofdstuk 2 ergens boven, Paulus verblijf onder de Thessalonicense en Paulus komst verijdeld en Timotheus gezonden. En dan aan het eind van hoofdstuk 3 Paulus gebed voor de gemeente. En dan begin van hoofdstuk 4 is daarboven vermaning tot heilige wandel en onderlinge liefde. En dan langzamerhand komt hij bij het onderwerp. Want het onderwerp is dan in de tweede helft van 1 Thessalonicense 4 over de wederkomst van Christus. Dat is tenminste wat erboven staat. Het is een wat ongelukkig gekozen opschrift lijkt mij. Want het gaat meer over onze komst naar hem dan zijn komst naar ons, eerlijk gezegd. Maar goed, we begrijpen waar het om gaat en daar gaat het maar om natuurlijk. En het volgende kopje wat er bij mij tussen staat is pas weer bij 1 Thessalonicense 5 vers 12, waarboven staat vermaningen. En dan krijgen we alleen nog de hartelijke groeten, groet en heilbeden namelijk. Je ziet dat dus dat de wezenlijke inhoud van de brief is de wederkomst van Christus, of om het dan beter te zeggen de opname van de gemeente, dus waar de hele brief over spreekt. Eigenlijk, hè? Als we hem tenminste samenvatten. Nou, datzelfde geldt voor de 2e Thessalonicense brief. Dat is bij mij maar goed, alles bij elkaar net 2 bladzijden in mijn Bijbel. Maar dat begint net zo in 1 Thessalonicense 1, opschrift en groet. Waar er nou die foto met groet boven staat, weet ik niet. Dat komt ons bekender voor misschien. Maar goed, opschrift en groet. En dan standvastigheid de Thessalonicense in geloof en liefde. Dat wil zeggen, dat is hetzelfde zo ongeveer als in de 1e Thessalonicense brief. En dan krijgen we in hoofdstuk 2, waarboven staat de openbaring van den antichrist. Hetgeen erg insinuerend is. Of laat ik zeggen, suggestief is, want dat zocht ik eigenlijk. En dan volgt alleen nog opwekking tot standvastigheid, verzoek om voorbeden, vermaningen en de hartelijke groeten weer. Dus die brief spreekt over precies hetzelfde als de 1e Thessalonicense brief, namelijk over de opname van de gemeente. Niet over de openbaring van de antichrist, al staat dat erboven. Dat wordt weliswaar wel genoemd, maar dat is niet het onderwerp. Wel, 1 Thessalonicense 2 begint met: en wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, enzovoorts. En dan vers 3, dat u niemand verleidt op enigerlei wijze. En het gaat mij nou meteen om het opschrift wat erboven staat, boven dit hoofdstuk. Want daarmee vat namelijk de apostel zelf de inhoud, niet alleen van dit hoofdstuk, maar van de hele brief samen. Hij doet eerst wat mededelingen, zal ik dan maar zeggen, wat algemene dingen, die weliswaar van belang zijn, maar die nu ons onderwerp in ieder geval niet zijn. En hij komt dan in hoofdstuk 2 vers 1 bij, wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En dat is dus het onderwerp van het hoofdstuk en daarmee van de hele brief. Dat onderwerp is de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Dat is precies wat boven 1 Thessalonicenzen 4 had kunnen staan. Hè? In plaats van wat er nu staat over de wederkomst van Christus, boven vers 13 van 1 Thessalonicenzen 4, had er beter kunnen staan over de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Want daar gaat het over. Natuurlijk, het gaat over zijn toekomst, waarbij we in de eerste plaats moeten realiseren dat het woord toekomst weer het gebruikelijke woord is, namelijk parousia. Oftewel de aanwezigheid van onze Heer. Het gaat niet om de wederkomst, het gaat om zijn weer aanwezig zijn. Dat is de betekenis. Parousia, aanwezigheid. Dus het gaat over de aanwezigheid weer van onze Heer Jezus Christus. En daarom gaat het ook over onze toevergadering tot hem. Dus er staan twee dingen in dat vers, hè. Dat het gaat om de wederkomst van Christus, om de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En punt 2, onze toevergadering tot hem. En in feite is het zo dat onze toevergadering tot hem het eerste punt is, het eerste aspect is van de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Het is zelfs zo sterk dat soms wel eens beweerd wordt dat het volstrekt hetzelfde is. Namelijk dat parousia hetzelfde is als de opname van de gemeente. En daar moet je voor waken, dat is niet zo. Het is wel zo dat de opname van de gemeente in feite het eerste punt is op het programma van de toekomst des Heren. Maar het is niet de hele toekomst des Heren, dat kan niet. En dat blijkt bijvoorbeeld uit Matthäus 24, 25, waar het een en ander gezegd wordt over de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En daar staat wel wat meer in. En er staan in ieder geval een heleboel dingen in die absoluut niks met de opname van de gemeente te maken hebben. Eenvoudig omdat die dan al lang geweest is. Het gaat erom dus dat de toekomst des Heren de periode is die begint na de opname van de gemeente. Ik wil er nou niet over strijden of het meteen begint na de opname of dat het 7 jaar later pas begint. Want dat maakt ook al weinig uit. Als we dit soort problemen aansnijden, dan betekent het dat we toch al weten waar het over gaat en dat het dus puur getheoretiseerd is als we daarop verder ingaan. Dat doen we dus niet. Het betekent dat de parousia, de toekomst des Heren, begint na de opname van de gemeente en dat die duurt in ieder geval tot aan het begin van het duizendjarig rijk. Maar het kon best eens wezen dat eigenlijk ook het hele de hele duizend jaren daartoe gerekend zouden moeten worden. Maar dan zeg ik weer, dat is puur theorie, dat helpt ons namelijk niks vooruit. Ik geloof niet dat dat zo is, maar daar gaat het nou niet om. Dat is puur theorie, dat heeft weinig zin. Het gaat erom dat de apostel hier spreekt over de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En dan zegt hij uitdrukkelijk, niet alleen die toekomst, maar een bepaald aspect daarvan slechts, namelijk onze toevergadering tot hem. En let wel dat in deze uitdrukking 2 keer het woordje toe staat. Dat is van belang eigenlijk. Ik hoef het eigenlijk niet eens te bespreken nu, maar ik doe het toch maar even. Er staat toevergadering tot hem. 2 keer toe. Dat is van belang, want het woord toevergadering is de vertaling van het Griekse epi synagoge, of zoiets, hè? Epi synagoge dus. Dat was een achternaam waarschijnlijk. Maar epi synagoge. En dat is belangrijk omdat dezelfde uitdrukking nog eenmaal in de Bijbel voorkomt. En dat is in Hebreeën 10. Waar het vertaald is met onderlinge bijeenkomst. Om een of andere wat onduidelijke reden. Maar het staat daar nou eenmaal. En dat is puur een verkeerde vertaling. Het is niet een onderlinge bijeenkomst. Het is wel een samenkomen, maar niet zozeer onderling. Dat is niet zo direct de betekenis. In ieder geval is de betekenis van Hebreeën 10 hetzelfde als de betekenis hier in 2 Thessalonicenzen 2. Ik weet trouwens niet welk vers het is in Hebreeën 10. Ik zal even kijken. Ja, vers 25. Onderlinge bijeenkomst, niet nalaten. Het is inderdaad wel een samenkomen. Dat is ook de bedoeling in Hebreeën 10 vers 25. Maar wat men gewoonlijk verzuimt in het vers te lezen, is dat het gaat niet om een samenkomen hier op aarde, maar dat het gaat om een samenkomen in de hemel. Dat komt omdat men kort van memorie is. Ja, inderdaad, staat een paar versen erboven. Hè? Er staat namelijk in vers 20, eigenlijk al in vers 19 en 20, en 21 en 22 enzovoorts, en eigenlijk staat het in de hele brief, overal, dat het gaat om een samenkomen tot de troon der genade. Dat wil zeggen een verzamelen in de hemel zelf. Omdat deze brief nu eenmaal spreekt over de hemelse positie van de gemeente, daarom wordt het komen, het tot geloof komen, beschouwd als een ingaan in de hemel. Ja, wij schuiven dat voor ons uit. We zeggen dat is later pas, maar nee, zegt de apostel, dat kan wel zijn, maar het is nu al. We hebben nu al een positie in de hemel. En als we tot geloof komen, dan naderen we tot die genade troon. Sommigen willen dat niet, omdat ze liever een troon hebben waar de wet op zit. Maar goed, dat is onze zaak nou niet. Het gaat om dat Hebreeën 10 spreekt over een ingaan op een verse en levende weg, vers 20, welk hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En het gaat dus uitdrukkelijk om een toegaan in het ware heiligdom, de ware tabernakel, kortom in het binnenste heiligdom, de hemel zelf. En vers 25 zegt dat nog eens negatief ook. Die zegt, laten we het niet nalaten. Vers 19, 20, 21 zeggen, laten we het wel doen, laten we ingaan. En vers 25 zegt, laten we ons niet nalaten om in te gaan. Dus een heel duidelijke zaak. De apostel verandert niet van onderwerp. Hij blijft over hetzelfde spreken. En zegt dus, laat ons onze episynagoge, precies hetzelfde woord, onze toevergadering dus, niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Dat wil natuurlijk zeggen dat er ook een dag is waarop zo'n episynagoge zal plaatsvinden. En dat is uiteraard precies die toevergadering uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 1, namelijk de dag van de opname van de gemeente. En wat de apostel hier dus zegt, is dat wij nu reeds in moeten gaan, althans in geestelijke zin, ons in de hemel plaatsen, ons zien ook in de hemel, in Christus verborgen bij God. En dat zoveel te meer, naarmate wij de dag zien naderen, dat we ook inderdaad lichamelijk vergaderd zullen worden tot hem. Dat is de enige betekenis van Hebreeën 10 vers 25. Zoals ook blijkt uit vers 26, want of je wordt behouden, je komt tot geloof in deze tegenwoordige bedeling en je hebt dus deel aan een positie in de hemel en hebt dus ook deel aan de toekomende opname van de gemeente. Of we hebben slechts over een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden. Dat staat namelijk in vers 26 en 27 vervolgens van Hebreeën 10. Dat hoe je dat ook draait in Hebreeën, er kan geen andere betekenis zijn dan deze. Of het zou betekenen dat als we niet trouw naar de kerk zouden gaan, dat we dan alsnog verloren gaan. En zo wordt het wel eens gepredikt, dat weet ik wel. Maar dat is natuurlijk onzinnig. Wij worden niet door kerkgang behouden, wij worden behouden op grond van geloof. Dus laat ik het verder daar niet over hebben. Maar je kunt wel meteen onthouden dus dat het woord toevergadering uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 nog eenmaal gebruikt wordt in de Bijbel, namelijk in Hebreeën 10 vers 25, en het spreekt dus over hetzelfde, namelijk over een ingaan in de hemel, een gezamenlijk ingaan in de hemel, en een naderen tot de Heer, zowel geestelijk als lichamelijk, dat maakt niet uit. En bovendien, dat lichaam waar het dan uiteindelijk over gaat, heet ook geest, dus het blijft in alle opzichten geestelijk. Want dat lichaam, dat is een opstandingslichaam waar het dan over gaat. Hè? Je ziet dat de schrift dus geen onderscheid maakt in feite tussen of we nu al in de hemel zijn of in de toekomst straks daarnaartoe zullen gaan. Er wordt hetzelfde woord voor gebruikt, namelijk dit woord episynagoge. Synagoge, nou ja. Goed. Dus wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat betekent zowel als vanwege de parousia van de Heer en vanwege onze toevergadering tot hem. Dus in verband daarmee heeft hij ons wat te vragen, de apostel. Hij bidt ons namelijk in dat verband dat we niet haastelijk bewogen worden van verstand of verschrikt of door geest of wat dan ook, enzovoorts. Hè? De bedoeling is dus duidelijk dat de apostel nu in de volgende verse gaat spreken over dingen die samenhangen met de opname van de gemeente. Let wel, dat staat dus in vers 1. Zodat het geen verrassing is als we in de volgende verse de opname van de gemeente genoemd worden. Integendeel, het zou een verrassing zijn als we zouden moeten concluderen dat het niet genoemd wordt in de volgende verse. Zie? En dat wordt nogal eens geleerd en daarom sta ik er nu zo nadrukkelijk bij stil. Er wordt nogal eens geleerd namelijk dat de hele opname niet genoemd wordt in de volgende verse. Maar dat kan natuurlijk niet, er staat boven dat het genoemd wordt. Of dat het in die samenhang, om samenhang met de opname gaat. Dus laten we verder lezen, er staat dus in vers 2 dat het de bedoeling is dat we niet spoedig, haastelijk bewogen worden. Van verstand, dat wil zeggen via een leer of zo, hè, of in ons denken. Niet haastelijk van ons stuk gebracht worden, dat is het, dat bewegen, hè, aan het wankelen gebracht worden. Door van verstand, of verschrikt, want dat verschrikken dat heeft te maken niet met ons denken, maar meer met onze gevoelens. Het een is geestelijk, het ander is eigenlijk zielig. En dan staat er nog door geest. Wat het dan ook mogen zijn. Heeft iets met denken in het algemeen te maken. Hè? En dan nog door woord. Dus lering. Nog door zendbrief. Dat is dus geschreven lering. Als van ons, staat er. Een zendbrief als van ons. Dat betekent dus de gangbare conclusie die hieruit getrokken wordt ook. Dat betekent dus dat er kennelijk brieven in omlopen waren in die dagen waar de naam van Paulus ten onrechte onder stond. Dat wil zeggen dat er vervalsingen in omloop waren. Daar schrik ik me niet van hoor. Ik heb het vroeger vreemd gevonden. Ik dacht dat bestaat niet dat doet. Eigenlijk de schrift, de Bijbel vervalsen, het woord van God vervalsen. Hè? Maar het gebeurt tot in onze dagen. Breek me de mond niet open. Want het is echt waar. Het gebeurt. Heel uitdrukkelijk dat bekend dingen die werkelijk bekend zijn, verdraaid worden, vervalst worden en vervalst worden weergegeven. En zelfs in verband met schriftplaatsen gebeurt dat. Maar goed, laten we daar niet verder op ingaan. Het gaat erom dat het blijkbaar in die dagen al gebeurde. En het gebeurt in onze dagen zeker. En dan staat er dat we daardoor door al die dingen niet haastelijk bewogen moeten worden. Dat wil zeggen, je moet niet alles geloven wat ze je zeggen, als ik het heel vlug zeg. Hè? Niet zomaar alles aannemen. Want hij zegt, er wordt dan kennelijk geleerd, alsof de dag van Christus aanstaande waren, staat hier in de Statenvertaling. En dan zie je hoe ver het strekt. Want als je nou, ik denk, een nieuwe vertaling hebt, dan zul je zien dat het al veranderd is. Hè? Niet? Ik gok maar hoor.
Deze aandacht. Als de dag des Heren, deze aandacht.
Ja, nee, de dag des Heren staat er dus. Daar gaat het om. En in de Statenvertaling staat de dag van Christus. En dat is dus al fout. Dat wil zeggen dat er al eens iemand heeft zitten knoeien in het een of andere manuscript. Zodat de Statenvertaling tot stand gekomen is op basis van vervalste manuscripten. En je ziet hoe geraffineerd het werkt, hè? Het gaat niet om de dag van Christus, het gaat om de dag des Heren. Dat maakt verschil uit, want er zit in ieder geval 7 jaar verschil tussen. En dat zou niet zoveel schelen als het niet toevallig wel de 7 jaar waren van Daniel. Hè? De laatste 7 jaar van Daniel, waarin dus ook de grote verdrukking over Israël valt. De dag van Christus begint namelijk bij de opname van de gemeente. Iemand heeft dat kennelijk toch wel geweten. En vandaar dat er in geknoeid is. Maar het gaat niet om de dag van Christus, het gaat om de dag des Heren, nu nog, hier in deze verse. Dat is ook niet omstreden hoor, dat is niet een vondst van mij of zo, dat is een heel algemeen geaccepteerde zaak. Dus het gaat erom dat de Thessalonicenzen verschrikt werden door allerlei dingen, zelfs door vervalste brieven, omdat daarin zou staan dat de dag des Heren aanstaande waren. En de nieuwe vertaling heeft dus alsof de dag des Heren aanbrak. En de betekenis is daarmee duidelijk, want het gaat erom alsof, alsof hij al begonnen was namelijk. Dat was de gedachtegang, alsof hij al begonnen was. Of ja, begonnen was, begonnen is. Hè? Dat is net zo'n moeilijke vertaling dan als wanneer er staat over de Heer Jezus dat hij als koning heeft geheerst. In Openbaring 19 is dat, geloof ik. En terwijl de betere vertaling is dat hij niet heeft geheerst, maar het koningschap heeft aanvaard. Hij is begonnen te heersen. Het woord heersen wordt daar dan dus gebruikt in de betekenis van het aanvaarden van de heerschappij. Ja, dat lijkt me een goede vertaling, hè? Terwijl bij ons het woord meer de betekenis heeft gekregen van het hebben van de heerschappij. Maar hier is het net zoiets. Het gaat niet om niet zo om het aanbreken van de dag des Heeren. Het gaat om dat hij al aangebroken is, dat hij al begonnen is. Men leerde dat dus. En dat betekent dan in ieder geval dat als de dag des Heeren begonnen is, dat dan dus ook de grote verdrukking begonnen is. Al jaren geleden trouwens. Want strikt genomen begint de grote verdrukking voor Israël 3,5 jaar voordat de dag des Heeren begint. Want de dag des Heeren begint aan het eind van de 3,5-jarige verdrukking. Dat wil zeggen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dan begint de dag des Heeren en het duurt tot en met de 1000 jaren. Het is gewoon de periode waarin Christus regeert. En zijn heerschappij begint officieel in ieder geval, wat zienlijke dingen betreft, aan het eind van de 70ste week. Maar goed, wat hier dus feitelijk geleerd wordt, is dat geleerd werd in die dagen, was dat de verdrukking al begonnen was. Nou was duidelijk dat er verdrukking was, want er waren natuurlijk de ernstige christenvervolgingen in die dagen. En men zal vast wel eens gedacht hebben, de verdrukking is begonnen. Te meer daar men oorspronkelijk natuurlijk verwachtte het aanbreken van het koninkrijk, dat wil zeggen het openbaren van het koninkrijk in die generatie. Dat was ten onrechte. Het zou komen, weet je niet. Het zou wel aanbreken, maar het zou nog niet geopenbaard worden, dat koninkrijk. Maar vandaar al die misverstanden. Maar de apostel zegt dat u niemand verleidde op enigerlei wijze, want dit komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. En nou is de vraag, wat komt er niet? Kijk, nou wordt het van belang, hè? De dag des Heren dus. De dag des Heren komt niet, want daar ging het over in vers 2. Die dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Let wel, er werd echt nog niet in die eerste verse gesproken over een komst van de Heer. Wel, in het Nederlands staat er wel het woord toekomst, maar nogmaals, dat woord spreekt niet over een komen, dat woord spreekt over een aanwezig zijn. Maar wat er hier gezegd wordt in vers 3, is dat niet dat de Heer niet komt, maar dat de dag des Heren niet komt, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Dat is heel gemakkelijk, want nou vinden we de volgorde. De volgorde is dus het eerste gegeven is dat de dag des Heren ooit komt, maar daarvoor staat er, moet er eerst wat anders zijn, namelijk de openbaring, vergeet het woord niet, dat is belangrijk. De openbaring van de, hoe wordt die genoemd, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Laat ik het maar precies zo opschrijven. Mens der zonde. Sommigen roepen meteen antichrist. Dat staat er ook boven. En dat is toch een beetje prematuur, want het hele woord antichrist wordt in deze brieven niet gebruikt, hè? Antichrist wordt alleen maar genoemd in de brieven van Johannes, verder nergens. Moet je vasthouden, moet je niet laten verleiden tot een verkeerd taalgebruik. Niet dat je zou het voor mij hier mogen gebruiken, maar het is zo misleidend. Je moet weten dat het woord hier niet gebruikt wordt en dat het alleen in de brieven van Johannes voorkomt. Dus je moet gewoon gebruiken wat hier staat. De mens der zonde, de zoon des verderfs, wordt geopenbaard voordat de dag des Heren komt. En ik zet dat woord openbaring erbij, want dat houdt dan inderdaad in dat die mens der zonde in het verborgene al wel eerder kan werken. En dat is precies het geval namelijk. Die werkt namelijk al eerder, hij wordt alleen pas later geopenbaard. Dat is heel eenvoudig, dus och, laat ik het er maar bij zetten, want je kunt het gewoon concluderen hieruit. Je hebt eerst
Een verborgenheid, zal ik dan maar zeggen. Dat is het goede woord, alleen ik had er nog niet over willen spreken. Nou. De verborgenheid van de mens der zonde. Want dat moet er eerst zijn, alvorens hij vervolgens geopenbaard kan worden. Dat is in ieder geval de volgorde. Hè? Maar die openbaring van de mens der zonde gaat vooraf aan het begin van de dag des Heren. Dat betekent niet dat hij meteen verdwenen is als de dag des Heren begint. Het betekent dat hij nog wel degelijk daarna ook door kan werken. Het gaat alleen om de tijdstippen als zodanig. Eerst hebben we in het verborgen de activiteiten van die mensen des zonde. Daarna zijn openbaring en nog later begint de dag des Heren blijkbaar. En dat blijkt uit dit vers, alleen al dit vers in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. En dan wordt verklaard wie die mens der zonde, de zoon des verderfs is. In vers 4. En het leuke is, dat staat er natuurlijk niet in vers 4. Dat is de antichrist. Dat staat er niet. Dus laten wij nou ook niet zo gauw roepen dat het de antichrist is. Hè? Er staat dat hij is degene die zich tegenstelt. Tegen wie? Ja, tegen God. In ieder geval. Hè? Maar het is in het algemeen de man die overal tegen is. Tegen alle waarheid, zal ik maar zeggen. Tegen God, tegen zijn gezalfde. Om maar eens wat aan te halen uit Psalm 2, hè, en of uit Daniël bijvoorbeeld. Maar hij stelt zich tegen en hij verheft zich boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Dat is ook wat in Daniël staat, op meerdere plaatsen, Daniël 7, Daniël 8, eigenlijk Daniël 2 al, maar goed. Dat is ook nog moeilijker te maken. En hoe stelt hij zich dan boven God? Wel, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. En ik ben ervan overtuigd dat dit dubbelzinnig is. Want de tempel Gods is de vertaling van het woord Babel. Babel, de naam Babel, betekent tempel Gods of poort Gods. Maar tempel of poort maakt niet zoveel verschil, hè? De tempel heeft in ieder geval poorten en poorten fungeren als tempel. Eenvoudig omdat vanuit de tempel de godheid regeert en vanuit de aarde regeert de mens vanuit de poort. Dus er is in ieder geval een overeenkomst tussen poort en tempel. En vandaar dat Babel vertaald wordt met poort of tempel van God. Bab El. Dat is een vertaling, maar in ieder geval een Bijbelse lijkt mij. Maar in ieder geval, het is dubbelzinnig, want het kan daarmee slaan op Babel, maar het kan daarmee ook slaan op Jeruzalem. En ik geloof dus dat het op beide slaat. Maar dat geloof ik niet uit dit, op grond van dit vers, maar dat geloof ik op grond van bijvoorbeeld Openbaring 13. Waar staat dat de koning van Babel, ik zeg het met eigen woorden nu, het staat er zo niet, maar ik concludeer het eruit, dat degene die de koning van Babel zal zijn, zich zal laten aanbidden op de heilige plaats, namelijk in Jeruzalem, vanaf het tempelplein, omdat daar een beeld van hem is opgericht. Dus het gaat dus dubbel op. Het is zowel in Babel als in Jeruzalem. En vandaar dat de profetieën in Zacharia dan ook zeggen dat Jeruzalem feitelijk in Babel thuis hoort. En dat er geen verschil is tussen Jeruzalem en Babel. Weet je niet? Jeruzalem weggevoerd door de uiver. Door de ooievaar. Ja, ja. Ik geloof dat het woord uiver, daar staat trouwens in de Statenvertaling. Is het niet zo? Is dat uiver, hè? Niet? Straks zien we daar ook nog een teken destijds in. Nou, maar in ieder geval wordt door de ooievaar teruggebracht naar het land Siniar, naar Babel dus. Ja, terug naar het oude nest. Het oude bevuilde nest. Dat is het negatieve beeld van de ooievaar. Die elk jaar, hoe hij doet weten we niet. Maar in ieder geval, elk jaar keert hij terug naar zijn oude bevuilde nest. En dat wordt toegepast op Israël en op Jeruzalem. Het wordt opgenomen, het wordt teruggebracht naar Babel. Daar hoort het thuis. Waar het om gaat is dat die figuur die in de toekomst zal komen, de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich zal laten aanbidden in de tempel Gods. En hij zal zichzelf vertonen dat hij God is. En dat gebeurt in feite dus op twee plaatsen, zowel in Babel als in Jeruzalem. Maar nogmaals, dat staat niet in dit vers allemaal. En als je die andere profetieën niet kent, heb je aan deze verklaring dus ook niks. Maar ik zou bijna zeggen wat vers 5 zegt, namelijk: gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Dat wil zeggen, de apostel gaat er ook niet verder op in. Hij veronderstelt dat het bekend is omdat hij het daar alles over gehad heeft. En heeft ongetwijfeld een toelichting gegeven op de profetieën met name van Daniël. Hè? En hij gaat er dus nu niet verder op in. Maar over die figuur heeft hij het. En let er wel op, hij noemt hem niet de antichrist, omdat hij feitelijk ook de antichrist niet is. Want degene die zich namelijk in de tempel zal laten aanbidden, dat is het beest wat uit de zee of uit de afgrond opkomt. En hij is de vorst over de volkeren der aarde. En hij is daarom niet de antichrist. Hij is de koning van Babel. Ik weet geen betere naam. Hij is de kleine hoorn uit Daniël. En ik weet wel dat hij in onze kringen dikwijls de antichrist genoemd wordt. Maar dat is een te voorbarig taalgebruik. Uit de brieven van Johannes blijkt namelijk dat de antichrist een valse profeet is. Iemand die een valse leer predikt. En daarom is hij niet het beest uit de zee of uit de afgrond, maar het beest wat uit het land opkomt. Dat wil zeggen het tweede beest uit Openbaring 13. Nou, als je van niks weet, weet je nou nog van niks. Maar dan heb je misschien een handvat om het weer eens nader te bekijken. Ik geloof dus dat de titel antichrist van toepassing is op dezelfde persoon die in Openbaring genoemd wordt de valse profeet. Ik geloof niet in de antichrist en de valse profeet. Ik geloof dat de titel antichrist, de titel uit de Johannesbrieven, slechts van toepassing is op de valse profeet. Omdat in de Johannesbrieven de antichrist beschreven wordt als een valse profeet. Als iemand die de zoon loochent. Iemand die een valse leer predikt en die voortkwam inderdaad uit Israël. Staat er trouwens ook bij dat hij uit Israël voortkwam. En dat is dus niet de koning van Babel. Want de koning van Babel is de vorst over de volkeren. Dat is de grote machthebber over de volkeren van het wereldrijk in de toekomst. En de antichrist is de naam van degene die in diezelfde tijd in Jeruzalem regeert. Nou, in dezelfde tijd, niet helemaal dezelfde tijd, maar voor een deel althans dezelfde tijd. Nou, meer zal ik niet zeggen. Het gaat er nou om dat hier wordt aangekondigd de komst van deze mens der zonde, de zoon des verderfs. Nogmaals, hij wordt hier dus inderdaad geen antichrist genoemd. Maar hij zal openbaar worden voordat de dag des Heren komt. Anders gezegd, hij zal openbaar worden voordat de Heer openbaar wordt. En dat is ook de achtergrond van Matteüs 24 bijvoorbeeld, waar staat dat wanneer zij zullen zeggen, ziet, hier is de Christus, gelooft het niet, enzovoorts. Want er zullen eerst valse Christussen opstaan. Er komen eerst valse en daarna komt pas de echte. Dat is wat in de toekomst ook gebeurt. Er komen er wel een paar die zich voor de Messias uitgeven. Die zijn er trouwens eigenlijk altijd al geweest, op een wat lagere schaal natuurlijk, op een lager niveau. Maar in de toekomst komt deze, de mens der zonde, de zoon des verderfs. En die zal zich als God laten aanbidden, maar hij is geen God. Vandaar dat hiervoor gewaarschuwd wordt. En dan staat er in vers 6, en nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Kijk, en ik demonstreer maar weer hoe je dan zo'n vers moet lezen, wat er allemaal in staat. Hè? Er staat, wat hem wederhoudt, weet gij. Ik weet wel, het woordje hem staat er niet, maar het is ook zo duidelijk, je kunt er namelijk niks anders invoegen. Wat wederhoudt, er is iets wat hem wederhoudt. We hebben wel gezien, want er werd gezegd dat hij geopenbaard zou worden volgens vers 3. De vraag moet dus zijn, hoe komt het dat hij dus nu nog niet geopenbaard wordt? Zeg niet, hij is er nog niet, want hij is er wel. Hij is alleen nog verborgen. De vraag is alleen, waarom wordt die openbaring nog tegengehouden? Want hij zelf zal zichzelf toch wel willen openbaren. Dat wil elke macht hebben. Dus het is een bijzondere situatie dat hij er is, maar zich nog niet openbaart. De vraag is dan, wat houdt hem dan tegen? En dat wordt beantwoord in vers 6. Wat hem wederhoudt, weet gij. Ja, dat weet gij. Gedenkt gij niet, enzovoort. Hè? Wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Dan ziet u dus duidelijk dat het gaat om iets wat deze mens der zonde wederhoudt. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat men altijd weer weet te vertellen dat wat hem wederhoudt, dat betekent dan wat Christus wederhoudt of wat God wederhoudt of zoiets. Hè. Dan zeggen ze dat de wederkomst van Christus wordt tegengehouden en zo, allemaal meer van dat soort onzin. Maar ja, dat kan je alleen maar vertellen als je gewoon niet leest wat er staat. Hè. Dus echt heel eenvoudig. gaat erom dat die mens der zonde geopenbaard zal worden in zijn eigen tijd en hij wordt daartoe wederhouden. Waardoor? Dat weet gij, dus daar gaan we nog even niet op in. En dan komen we in vers 6. Want de verborgenheid, daar hebben we mysterion. Je ziet, ik loop een beetje op de dingen vooruit. Maar schrijf het maar was netjes op, dan hoef ik er later niet uitgebreid op terug te komen. Want de verborgenheid der ongerechtigheid, dat is nog eens een verborgenheid, hè? Verborgenheid der ongerechtigheid, een negatief soort verborgenheid, wordt alreden gewrocht. Alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat... Nou ja, tot hij geopenbaard zal worden in elk geval. Maar er staat totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Het punt is namelijk dat deze mens der zonde nu nog in het verborgene werkt. Dat staat hier ook. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Dat betekent dat hij in de toekomst nog geopenbaard moet worden. Te zijn de tijd. Maar het betekent ook dat hij weerhouden wordt nu. Zodat hij zich nu nog niet kan openbaren. Omdat er iets is wat hem wederhoudt. Is dat duidelijk tot zover? Ik lees alleen de verzen nog maar. Hoor. Nou, en dan staat er. Alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Uiteraard gaat het niet om het uit het midden wegdoen van deze mens der zonde. Dat leren er ook sommigen namelijk. Je zegt, het gaat uit het midden wegdoen, dat is niet de gemeente die weggedaan wordt, maar het is die mens, antichrist zeggen ze meestal dan, maar het is die zoon des verderfs die weggedaan wordt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hij werkt in het verborgene en het volgende punt is niet dat hij weggedaan wordt, maar het volgende punt is dat hij in het openbaar zal werken. Hij zal geopenbaard worden. Dat is al twee keer gezegd inmiddels. Dus wat weggedaan wordt, is uiteraard dat wat hem wederhoudt. Dat zal weggedaan worden. En dan zal hij niet meer wederhouden worden. En dan wordt hij dus geopenbaard. Maar dat zegt vers 8. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Er zijn er echt die beweren dat in vers 7 staat dat hij uit het midden zal weggedaan worden. En vers 8 zegt dat hij zal geopenbaard worden. Dat is natuurlijk de verkeerde volgorde. Dat kan niet. In vers 7 gaat het dus niet om het wegnemen van de antichrist of hoe je dat maar heet. Maar het gaat om het wegnemen van dat wat deze zoon des verderfs wederhoudt. En dan vers 8 spreekt over dat de ongerechtige, namelijk die mens der zonde, de zoon des verderfs, geopenbaard zal worden. En dan hetzelfde vers spreekt vervolgens, de welke de Heere verdoen zal door de geest, namelijk de adem, zijns monds, en te niet maken door de verschijning zijn de toekomst. Zijn verschijning namelijk in zijn toekomst. En nou zijn we weer bij die toekomst des Heeren. En dan wordt er in vers 9 gezegd, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Die worden ook allemaal toegelicht in Openbaring 13 en de schriftverwijzing staat er in mijn Bijbel zelfs bij, zodat er helemaal geen twijfel over bestaat. Openbaring 13, daar vinden we de beschrijving van deze mens der zonde. En er gebeuren inderdaad tekenen en wonderen, dezelfde tekenen en wonderen trouwens die ook in Matthäus 24 genoemd worden. Wel, we hebben nou geen gelegenheid om helemaal door te lezen, maar als u nou dit hoofdstuk verder uitleest, zult u zien dat nergens over de opname van de gemeente gesproken wordt. Helemaal niet. Zodat er echt geen andere mogelijkheid overblijft dan dat het wegdoen uit het midden van degene die wederhoudt, of van dat wat wederhoudt, is hetzelfde als onze toevergadering tot hem. Het gaat dus om het wegdoen van de gemeente uit het midden, dat wil zeggen uit hier van de aarde, te midden van deze wereld, dan wordt het uit weggehaald. En als de gemeente weg is, dan zal de verborgenheid der ongerechtigheid geopenbaard worden. En de verborgenheid der ongerechtigheid werkt nu al, wordt alreden gewrocht. En dat is zo tot aan het wegnemen van de gemeente. En daarna zal deze ongerechtige geopenbaard worden en nog later zal hij verdaan worden. En wat er in dit stuk nu gezegd wordt, is precies deze volgorde. Namelijk, de verborgenheid van de mens der zonde werkt al in onze dagen. Ik had het wat verder naar voren moeten zetten, daar heb ik te weinig ruimte over eigenlijk. Maar de verborgenheid der ongerechtigheid werkt al in onze dagen, werkt al in de dagen van Paulus. Daarna volgt de opname van de gemeente.
Dus op streven dus dat we het apart kunnen houden. Hè?
Daarna volgt de opname van de gemeente, want dat is dat wat deze mens wederhoudt. De gemeente is de wederhouder, zal ik dan maar zeggen. En die wordt dan weggenomen. Daarna wordt de mens der zonde openbaar. Of de ongerechtige. Vandaar dat dit heet verborgenheid der ongerechtigheid. Ik heb hier staan verborgenheid van de mens der zonde. Maar het is natuurlijk precies hetzelfde. Hij wordt vervolgens in ditzelfde schriftgedeelte de ongerechtige genoemd in vers 8. Dus de verborgenheid der ongerechtigheid is de verborgenheid van de ongerechtige. Namelijk de verborgenheid van de zoon des mens, zoon des verderfs. Die ook genoemd wordt... in vers 9, namelijk wiens toekomst is naar de werking des Satans enzovoort. Kortom, eigenlijk is het Satan zelf. En als hij openbaar wordt, wordt hij openbaar in een menselijke gedaante. Een mens die om een of andere reden de koning van Babel zal worden. En dus ook zal zijn. Maar ik zeg het aan de voorzichtige kant, zal worden. Want ik geloof dat hij nog geen koning van Babel is op het moment dat hij... dat hij openbaar wordt. Maar goed, dat is een ander verhaal dan, hè? Maar het gaat erom de volgorde. We hebben eerst de verborgenheid aan het werk. Dat wil zeggen, dat is de werking van Satan in het verborgene, in het geheim. Dus niks nieuws. Daar hebben we alweer stilgestaan naar aanleiding van Matthäus 13. Weet u nog, het onkruid? Cizanion. En al die rommel die in het sleepnet zat en zo. Oude schoenen, fietsen... Toet dus een bellen, weet ik het. Maar in ieder geval, dat was wat in het verborgen gebeurde. Of het zuurdeesem, wat verborgen werd in 3 maten fijn meel. Zie? Dus de ongerechtigheid werkt nu al in het verborgene. Gedurende de bedeling van de verborgenheid werkt dus ook de ongerechtige in het verborgene. Alleen, na de opname zal hij niet langer, ik noem hem maar hij, verborgen blijven. Maar zal hij openbaar worden. Dat wil zeggen, het gebeurt niet mystiek, maar het gebeurt openlijk. En dat is na de opname van de gemeente. En nog later komt pas de dag des Heren. Dat is wat hier in dit schriftgedeelte gezegd wordt. Dus hier wordt alleen maar de volgorde aangegeven. En nu is het zo, kan ik wel zeggen, dat de openbaring van de mens der zonde plaatsvindt, nou eigenlijk in het midden van de 70ste week van Daniël. Want in feite is zo dat er 7 jaar ligt tussen de opname van de gemeente en het begin van de dag des Heren. De dag des Heren begint namelijk uitdrukkelijk precies aan het eind van de 70ste week van Daniël. En de openbaring van de mens der zonde is ongetwijfeld in het midden van de 70ste week. En dan leg ik maar even naast Matthäus 24 weer, waar staat dat wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet... staande in de heilige plaats, dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen, die op het dak is komen niet af, enzovoort. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet geweest is, en ook niet meer zijn zal, enzovoort. Die geschiedenis, dat is in het midden van de 70ste week, dat de gruwel der verwoesting zal opgericht worden in Jeruzalem, en in de heilige plaats. En dat komt dus overeen met vers 4 van 2 Thessalonicenzen 2. Namelijk, hij zal als God geëerd worden in de tempel Gods. En hij zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. En het zal gepaard gaan met alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Precies zoals ook in Openbaring 13 beschreven wordt. En dat gebeurt in het midden van de 70ste week van Daniël. De openbaring van de mensen zonder vindt plaats in het midden van de 70ste week. En nu is het zo... dat de tweede helft van die 70ste week, dus vanaf de openbaring van de mens der zonde tot aan het begin van de dag des Heren, is de grote verdrukking voor Israël. En dat betekent dus dat dit schriftgedeelte, net als al die andere schriftgedeelten die we al gezien hebben, uitdrukkelijk leert dat de gemeente wordt opgenomen ruim voor de grote verdrukking. Dat wil zeggen, dik 3,5 jaar. Of minstens 3,5 jaar, maar ik hou het gewoon 3,5 jaar. Nou, nauwkeuriger kan ik het niet zeggen. Nu we hier dan toch bezig zijn, maak ik meteen van de gelegenheid gebruik om je aantekeningen door de war te gooien. Want we hebben hier natuurlijk één van die schriftplaatsen waar de verborgenheid door ongerechtigheid genoemd wordt. Wij waren bezig met de verborgenheid van de opstanding. Naar aanleiding van 1 Korinthe 15 nog steeds. En dit zijn gewoon parallele schriftplaatsen. Maar in deze schriftplaats lezen we prompt over de verborgenheid der ongerechtigheid. En dat is een ander aspect van de verborgenheid. Namelijk, de ene kant is dat de verborgenheid zo heet omdat het koninkrijk van Christus verborgen is. Of omdat de Heer zelf verborgen is. Maar negatief is het ook waar dat ook Satan slechts in het verborgene werkt. Alles werkt slechts in het verborgene. En deze, dat wat hier nog heet de verborgenheid der ongerechtigheid, wordt later verklaard in Openbaring 17. Daar wordt namelijk gezegd wat het is of wie het is. Dat stond natuurlijk in 2 Thessalonicenzen 2 ook al. Alleen daar staat, het is de zoon des verderfs, de mens, de wetteloosheid. Kortom, degene wiens werking is de Satans en alle krachten, tekenen, wonderen en de leugen. Maar in Openbaring 17 lezen wij het visioen over de vrouw op een scharlakenrood beest. Waarbij dat scharlakenrode beest met 7 koppen en 10 hoornen een beeld is van het toekomende wereldrijk. Terwijl de vrouw een beeld is van degene die dat wereldrijk bestuurt. Of dat wat het wereldrijk van die dagen bestuurt. En het punt is dat die vrouw die op het beest zit een beeld is van de hoofdstad van dat wereldrijk. En dat is Babel. Want ja, de Oud-Testamentische profetieën leren uitdrukkelijk dat Babel ook in de toekomst weer de hoofdstad van de wereld zal zijn. Dat lees je ook in het boek Daniël. Denk maar aan die 7 tijden van Nebukadnezar. Na 7 tijden zou je weer koning worden, zal ik maar zeggen. Zou die in eer en heerlijkheid hersteld worden. Datzelfde zou ook dus gebeuren met de stad Babel, waarvan Nebukadnezar zelf de personificatie is. Dat was trouwens ook al zo in Daniël 2, waar we dat gouden hoofd vinden van het beeld. En er wordt tegen Nebukadnezar gezegd, gij zijt dat gouden hoofd. En wij zitten allemaal te verklaren en zeggen dat gouden hoofd is een beeld van het Babylonische Rijk. En dat klopt natuurlijk, maar er staat dat Nebukadnezar het was. En dat komt omdat Nebukadnezar de personificatie is van het Babylonische Rijk. Net zo goed als onze koningin de personificatie is van het Koninkrijk der Nederlanden. Zie? En zo komen we hier in Openbaring terecht bij een vrouw die in de voorstelling is, de personificatie is van Babel, de stad Babel, die namelijk alsnog weer de hoofdstad van de wereld zou zijn. Net zoals Nebukadnezar na 7 tijden weer koning werd. En dat staat dan ook in Openbaring 17 vers 18. Daar staat, en de vrouw, dat was de vrouw de hoer namelijk, die zat op dat beest, op dat wereldrijk, die dus dat beest bereed. Hè? Want dat, zo moet je dat zien natuurlijk. Ze zat op het beest en bestuurde dat beest uiteraard. Ze controleerde dat beest. En er staat in vers 18, en de vrouw die hij gezien heeft, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dat betekent in gewoon Nederlands dus dat die stad de hoofdstad is over de hele aarde. En dus van een wereldrijk. En hoe heet die vrouw? Dat staat in vers 5 van ditzelfde hoofdstuk. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk het grote Babylon, de moeder der hoererij en de gruwelen der aarde. Maar er staat natuurlijk voor verborgenheid. Namelijk verborgenheid, het grote Babylon. Nou is duidelijk dat de naam die op haar voorhoofd stond was Babylon. Of Babel. Babylon is dan de Griekse versie van de naam. Hè? Maar dat was Babylon. Maar er staat uitdrukkelijk bij verborgenheid. Nu is het zo, ik liet het expres even weg, dat woord. Omdat je het namelijk helemaal niet mist als het er niet staat. Je moet het al weten. En anders merk je het niet. Maar het staat er. En daardoor wordt het verband gelegd met 2 Thessalonicenzen 2. Waar gesproken wordt over de verborgenheid der ongerechtigheid. En hier in Openbaring 17 vinden we weer een verborgenheid en ook een ongerechtigheid. En die blijkt hier te heten Babel. Zodat ik besluit, alleen al op grond van deze beide verzen dus, dat de mens der zonde, de zoon des verderfs uit 2 Thessalonicenzen 2, in feite de koning is, of zal zijn, van Babel. En dus van de hele wereld, want Babel is dan de hoofdstad van de wereld. En ik zou dat niet zo met zoveel stelligheid zeggen als het niet bevestigd werd natuurlijk door de zoveel profetieën, met name dan die van Daniel, maar ook Jesaja bijvoorbeeld, waar we profetieën vinden over de val van Babel in de toekomst. Want die val van Babel is nog toekomst hoor. Babel, men zegt Babel werd ooit verwoest. En ik zeg nee, Babel is nooit verwoest. Nooit van zijn leven is Babel verwoest. Er zijn prachtige tekeningen over de verwoesting van Babel, maar Babel is nooit verwoest, is nooit gebeurd. En de tekeningen van de verwoesting van Babel, die schijnen verband te houden met het feit dat de Mede en de Perzen het Babylonische Rijk overnamen in 538 voor onze jaartelling. Maar het is onzin, toen zijn ze gewoon de stad ingelopen, over de bodem van de Eufraat. En de stad is niet verwoest, integendeel. Een man als Daniel, die aan het hof in Babel was, bleef ook gewoon aan het hof in Babel. Alleen het was toen aan het hof van de Meden en de Perzen, maar niettemin gewoon in Babel. Dat wil zeggen, Babel werd helemaal niet verwoest, geen spoor van te vinden. Alleen de macht werd overgenomen, was alleen een soort inval, een soort staatsgreep, of hoe je dat maar zegt. Babel is niet verwoest, Babel werd pas later ontluisterd, doordat van Babel de koninklijke waardigheid werd afgenomen. In 482 voor onze jaartelling namelijk hield Babel officieel op hoofdstad van de wereld te zijn. Dat was tijdens het Medo-Persische Rijk. Toen hield het op hoofdstad van de wereld te zijn, officieel vanwege ongehoorzaamheid enzovoorts en vanwege dat de koningen van de Medo-Persische Rijk in feite nooit in Babel waren. Babel was alleen officieel de hoofdstad. Want de regering zetelde in de praktijk ergens anders. Dat is voor ons Nederlanders heel goed te begrijpen. Tot voor kort woonde onze koningin in Soestdijk en was Amsterdam de hoofdstad en de regering zat in Den Haag. Dat was om moeilijk te maken. En zo'n situatie was er in het Medo-Persische Rijk toen ook. Maar alleen omdat die Amsterdammers, omdat de Babyloniërs, nou ja, dan begrijp je waar ik het over heb, hè? Dat de Babyloniërs zo vervelend deden, werd hun de officiële eer van de hoofdstad zijn ontnomen en bepaalde poorten en tempels werden dan ook gewoon afgebroken. Maar niet door een vijandelijke mogendheid, maar gewoon door de Mede-Persische koningen zelf. Het hield dus officieel op hoofdstad te zijn en dat betekent dat vanaf toen inging de periode van zeven tijden die ergens in de toekomst verlopen zullen zijn. Vraag het niet aan de Jehovah's getuigen, want die hebben er helemaal een gekke berekening over. Maar ergens in de toekomst zal die zeven tijden verlopen zijn. En dat betekent dat Babel in de toekomst inderdaad de hoofdstad van de wereld zal zijn. Het is dus ook eenvoudig te berekenen wanneer dat is. Maar dat is nou ons onderwerp niet, dus daar hebben we het nou niet over. Maar in ieder geval, in de toekomst zal Babel de hoofdstad van de wereld zijn. Niet omdat Daniel alleen dat zegt, maar omdat de Openbaring het ook zegt. En pas daarna zal Babel alsnog verwoest worden. En daarover spreekt Openbaring 18 en Openbaring 19. Ja, nog meer. En natuurlijk al die oud-testamentische profetieën over de val van Babel. Want die zijn dus inderdaad nog niet vervuld. Maar wat ik dus nou even en passant vertel, is dus dat de verborgenheid der ongerechtigheid in 2 Thessalonicenzen 2 puur Babel is. Als hij namelijk geopenbaard wordt, zal het blijken Babel te zijn. Nou, dat is alles wat ik ervan zeggen kan. Dat kun je vandaag aan de dag nog niet zien, dat weet ik. Maar dat is nou eenmaal een overeenstemming met wat er staat. Het werkt nu in het verborgene. Maar Babel is niet alleen een stad. Babel is ook een principe. Wat bij de stad hoort. Babel is het principe van kerk en wereld verenigd. Hè? Godsdienst en politiek, zal ik maar zeggen, in één hand. En dat is een principe wat al eeuwenlang in het verborgene werkt. Eeuwenlang, nou zolang als de verborgenheid bestaat is het al zo. Dat is vroeger niet zo geweest, maar het is al heel gauw zo geworden. Want de Rooms-Katholieke Kerk had natuurlijk wereldlijke macht. De Rooms-Katholieke Kerk, de paus kroonde zelfs de keizer. Hè? En dat betekent dus dat de kerk feitelijk nog hoger was dan de wereldlijke macht. Maar in ieder geval, het zat zo ongeveer op één stoel. Over het algemeen, en eigenlijk is dat tot vandaag in de dag nog waar. De hervormers hebben zich van zo'n Rooms-Katholieke kerk losgemaakt. Maar het neemt niet weg dat in onze protestantse kerken in feite precies hetzelfde gebeurt. Alleen onder andere namen. En als we niet oppassen, gebeurt het in onze evangelische kringen vandaag in de dag ook. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Maar we gaan allemaal de politieke kant op enzovoort. En dat is het principe wat in Babel wordt uitgedrukt. Het principe wat in het verborgene werkt. Het blijkt namelijk Babel te zijn. De naam wordt niet gebruikt, maar het is het gewoon. Als je Babel kent, merk je dat het dat is alleen het werk stiekem. En langzamerhand, in het geniep, wordt onze oriëntatie op Christus en op zijn komende rijk omgedraaid naar onze oriëntatie hier op aarde en naar aardse dingen en aardse koninkrijk en dat soort dingen meer. En dat is Babel. Dat is het zuurdeesem wat verborgen werd in de 3 maten fijn meel. En het is natuurlijk ook het onkruid wat gezaaid werd tussen de tarwe in Matthäus 13. Nou, dat leek me voorlopig wel weer genoeg over 2 Thessalonicenzen 2. Ik dacht dat we eerst maar eens gaan pauzeren. Zijn er nog vragen naar aanleiding van 2 Thessalonicenzen 2? Ik heb het heel snel gedaan natuurlijk, want ja, anders kost het zoveel tijd. Dan ga ik nog naar een paar andere schriftplaatsen. Dat is in de eerste plaats Openbaring 3 vers 10. Dat is eveneens een schriftplaats waar ik later op terug zou moeten komen vanwege de verborgenheid. Want in Openbaring 3 vers 10 wordt feitelijk ook gesproken over de opname van de gemeente. Waar namelijk staat, omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. En uit de terminologie blijkt dat de verzoeking die over de gehele wereld komen zal, niets anders is dan de grote verdrukking. Waarbij gezegd wordt dat bepaalde mensen uit die uren verlost zullen worden, of bewaard zullen worden. Er staat alleen niet op welke wijze dat gebeurt. En dat is ook om een tamelijk voor de hand liggende reden. Is namelijk zo dat deze uitspraak hier staat in de 6e brief uit een reeks van 7. We vinden namelijk 7 brieven in Openbaring 2 en 3. En deze uitspraak staat dus in de 1 na laatste. En het punt is nu dat deze 7 brieven in feite, net als de hele rest van het boek Openbaring, een overdrachtelijke betekenis hebben. Ik bedoel zo, het boek Openbaring is een eenschakeling van visioenen, die al of niet worden toegelicht. En datzelfde principe is uiteraard ook van toepassing op Openbaring 2 en 3, waar we deze brieven vinden. En ik geloof dus ook dat de belangrijkste betekenis van deze brieven de overdrachtelijke betekenis is. Dat wil zeggen, ik geloof dat ze een letterlijke betekenis hadden, ooit. Dat moet wel, ik ga er nou verder niet dieper op in, maar dat moet natuurlijk wel. En misschien hebben ze ook nog wel een letterlijke betekenis in verband met de toekomst, hoewel dat wat minder waarschijnlijk is. Maar in ieder geval is het zo dat de belangrijkste betekenis van deze brieven de geestelijke, namelijk de overdrachtelijke betekenis is. Dat blijkt namelijk uit de aanhef van al deze brieven. Dat is in Openbaring 1, vers 20. En ik lees vanaf vers 19. Daar staat namelijk: schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. Dubbele punt. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt zijn de 7 gemeenten. Let wel, er staat dus: de verborgenheid der 7 sterren, daar gaat het om. En dus ook om de verborgenheid der 7 kandelaren. En daarvan wordt gezegd, de verborgenheid van die 7 sterren is die 7 gemeenten. 7 gemeenten over wie vervolgens in 7 brieven gesproken wordt. Dan gaat het dus om dat deze brieven een betekenis hebben in verband met de verborgenheid. Want dit is inderdaad weer het woord verborgenheid. En daar komen we dus in de toekomst op terug. Maar als ik het nou vlug zeg, is het zo dat we eigenlijk een historische samenvatting van de tegenwoordige bedeling van de verborgenheid missen in de Bijbel. We vinden namelijk geen profetieën die vervuld worden tijdens de verborgenheid. Het is natuurlijk ruw gezegd, want er zijn er wel, maar die liggen dan eigenlijk in de periode waarin het koninkrijk al geopenbaard wordt. Namelijk in de volgende bedeling, in de 6e bedeling. Maar over de verborgenheid zelf vinden we geen chronologische profetieën. Dat wil zeggen geen profetieën over de dingen zoals ze achtereenvolgens gebeuren. Het enige wat we vinden zijn de gelijkenissen van Matteüs 13, die over de verborgenheid spreken, maar niet chronologisch. Dat wil zeggen, ze geven weliswaar een verklaring over wat er gebeurt tijdens de verborgenheid, maar niet over de achtereenvolgende gebeurtenissen. Ze geven alleen verschillende aspecten van de verborgenheid, maar niet wat er na elkaar gebeurt. Maar wat er na elkaar gebeurt gedurende de verborgenheid, dat wordt samengevat in deze 7 brieven. En daarom worden ze ook uitdrukkelijk genummerd. Ze zijn achter elkaar, de 7 brieven, de 7 gemeenten enzovoorts. En voorgesteld door 7 sterren. En dat is op zich al opmerkelijk, omdat het woord ster, zoals ik al heel lang geleden al eens uitgelegd heb, betekent verborgenheid. Dat is namelijk het Hebreeuwse woord voor verborgenheid. De verborgenheid der 7 sterren is dus eigenlijk, goed beschouwd, een pleonasme. Namelijk de verborgenheid van de verborgenheden. Want ster is het woord satar, het Hebreeuwse satar. Dat betekent dus verborgenheid. Het woord Esther, de naam Esther, hè? Sterretje, zegt men daar wel eens van. Dat het dat betekent. Dat betekent het niet hoor. Het betekent verborgenheid. En de verborgenheid der 7 sterren drukt dus op 2 manieren uit dat het gaat om de verborgenheid. Om verborgenheden. En wat dus in de brieven wordt uitgedrukt, is de historie, de geschiedenis, achtereenvolgens, gedurende de verborgenheid. Dat wil zeggen, de geschiedenis van de 5e en de 6e bedeling. Want de 6e hoort ook bij de verborgenheid. In de 6e vindt weliswaar de openbaring plaats, maar dat kan omdat het dan dus nog verborgenheid is. Weet je wel, dat heb ik laatst ook weer eens op bord gezet, dat is die parallel. Hè? Het is nog verborgen, maar aan de andere kant wordt het al geopenbaard. En deze 7 brieven geven een geschiedenis weer, in overdrachtelijke zin, op een verborgen wijze, dat staat er nou eenmaal, op een verborgen wijze geven ze de geschiedenis weer van de verborgenheid van de gemeente. Dat wil zeggen van de ontwikkeling van het koninkrijk, zoals het er voor de geschiedenis uitziet. En daarom is de samenvatting van, laat ik maar zeggen, de kerkgeschiedenis vanaf de opstanding van Christus tot aan het 1000-jarig rijk. En daarbij moet het duidelijk zijn dat daarin opgesloten ligt een periode van 40 jaar die verloopt na de opname van de gemeente. En dat is dan ook de reden waarom we de opname van de gemeente niet vermeld vinden aan het eind van de 7e brief, maar aan het eind van de 6e brief. De enige verklaring die er is, schrijf hem op, Arie, je wil de schrift plaatsen over die periode van na de opname van de gemeente of na de 70ste week enzovoort. Nou, dit is er één van. Deze 7e brief spreekt over de kerkgeschiedenis na de opname van de gemeente. Daarom vind je ook alleen maar ongelovigen in eigenlijk, hè? In die 7e brief. Nou, niet alleen maar wel in hoofdzakelijk. Want er zijn natuurlijk ook gelovigen na de opname van de gemeente, weer. Waar duidelijk is dat de opname van de gemeente dan in de 6e brief genoemd wordt. En dat was het vers, Openbaring 3 vers 10. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Het punt is nu dat we altijd kunnen zeggen van ja, het kan wel zijn dat het de opname van de gemeente is, maar dan staat het er toch wel heel, heel vaag. En dan zeg ik ja, natuurlijk, wat had je dan gedacht? Dit gaat ook om de verborgenheid, wordt op verborgen wijze gezegd. Verwacht niet dat het er ronduit staat, want dan klopt het niet. Het zou in strijd zijn met het karakter van deze brieven. Wij kunnen het alleen in terugvinden als we het in wezen al weten. En dat is met al die brieven zo. Vandaag, ze zijn bijna compleet vervuld inmiddels. Hè? Dat scheelt niet zoveel meer en vandaar dat we achteraf de betekenis van die brieven in verband met de kerkhistorie dus ook heel eenvoudig terug kunnen vinden. Maar goed, daar zullen we het nou niet verder over hebben. Ik noem alleen nu maar dat hier op een verborgen wijze gesproken wordt over de verborgenheid van de opstanding. De verborgenheid dus namelijk de opname van de gemeente. En daar gaat het maar om. En als ik tijd heb, dan kom ik nog op die 7 brieven terug, uiteraard. Dat is alles. Dan heb ik nog een schriftplaats die ik wil aanhalen. Dat is een hele mooie. Waar ook over de opname van de gemeente gesproken wordt, op dezelfde wijze, op een verborgen wijze. En dat is zo, omdat het gevonden wordt in het Oude Testament. Dat is namelijk in Jesaja 57. Juist, broeder. Jesaja 57, daar wordt namelijk gesproken over de opname van de gemeente. En er zijn altijd mensen die zeggen dat kan niet, want in het Oude Testament was de gemeente niet bekend. Nee, maar bij ons wel. En daarom kunnen we nu achteraf in het Oude Testament de verborgenheid alsnog openbaren. Het betekent dus dat het in het Oude Testament inderdaad verborgen was. En dus kunnen we het er vinden. En dat is nou net het geval, want er staat in Jesaja 57 vers 1, de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt en de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in de vrede, zij zullen rusten op hun slaapsteden en ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft, doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares. Dat moet ik toch eens opzoeken in het woordenboek. Kinderen der guichelares, gij overspelig staat en gij die hoererij bedrijft, enzovoorts. En dan, dan is het toch niet zo moeilijk om te zien dat in vers 3 gesproken wordt over het natuurlijke Israël. Gij lieden, nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, overspelig staat, enzovoort. Het zijn helaas de gebruikelijke uitdrukkingen in de profetieën over met betrekking tot Israël. Dat wil zeggen, met betrekking tot een ongelovig Israël, hè, laat ik het goed zeggen. Wat namelijk aangekondigd wordt, is de grote verdrukking over Israël. Doch nadert gij lieden hiertoe, en dan komen een paar scheldwoorden, mag ik wel zeggen. Hoewel ze direct aan de realiteit ontleend zijn natuurlijk, maar in ieder geval is duidelijk dat het een aankondiging is. Lees maar wat boven staat, hè, in de Statenvertaling. Er staat boven vrede voor de rechtvaardigen en straf voor de goddelozen. Hoe komen ze erop, zou je zeggen? Maar zo is het inderdaad, straf voor de goddelozen, want het is een beschrijving van waarom de grote verdrukking komt over Israël. Of natuurlijk Israël. Maar voordat dat gezegd wordt, lezen we vers 1 en 2 van Jesaja 57... Waar we vage termen vinden, uiteraard, hè? Schriftplaatsen die eigenlijk niet begrepen kunnen worden, niet in het licht van het Oude Testament althans, niet in het licht van de wet, al was het alleen maar omdat beurtelings gesproken wordt in het enkelvoud en in het meervoud. Er staat namelijk, de rechtvaardige komt om, en dan de weldadige lieden worden weggeraapt. Dus één keer is enkelvoud, dan weer meervoud. En dat is in vers 2 ook zo. Hij zal ingaan in de vrede. En dan, zij zullen rusten op hun slaapsteden. In ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Dus dat is al merkwaardig, dat eerst enkelvoud is en dan meervoud. Dat maakt het lastig om om te begrijpen waar het over gaat. Maar ja, vanuit het Nieuwe Testament is het toch niet zo moeilijk. Want wat gaat er nou aan het oordeel, of aan de toorn over Israël vooraf? Dat is heel eenvoudig, dat is de opname van de gemeente die eraan vooraf gaat. En dat is wat hier beschreven wordt. In de eerste plaats wordt er gezegd, de rechtvaardige komt om. Dat is wat er staat, even kijken. Er staat, de rechtvaardige komt om. Even opschrijven. De rechtvaardige komt om. Als ik nog sneller schrijf, dan schrijf ik net zo onduidelijk als mijn vader, denk ik altijd. De rechtvaardige komt om en dan staat er, en er is niemand die het ter harte neemt. Niemand die het ter harte neemt. En dan krijgen we vervolgens een gelijksoortige zinsconstructie, namelijk, de weldadige lieden worden weggeraapt. Weldadige lieden worden weggeraapt. En dan staat er, zonder dat er iemand op let. Zonder dat er iemand op let. En het is duidelijk te zien
dat er een parallel is tussen die beide zinnen.
Zoiets ongeveer, hè? Waarbij we dan meteen zien dat de rechtvaardige uit de eerste zin overeenkomt met de weldadige lieden uit de tweede zin. En in de eerste zin vinden we niemand neemt het ter harte. En in de tweede zin niemand let erop. Dat is in wezen hetzelfde. Alleen het aardige is nog dat die tweede zin verder loopt met, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Dus dan wordt het samengevat. De rechtvaardige wordt weggeraapt, maar het is weer enkelvoud. En hij wordt weggeraapt voor het kwaad. Dus eigenlijk voor de toorn die komt. Zie? En daarmee is verklaard waar het om gaat. Want het punt is namelijk dat wanneer er staat de rechtvaardige in het enkelvoud, dan is het uiteraard de Messias, waar zou de schrift nog anders over spreken?
De Christus dus.
Maar als er staat de weldadige lieden, nou ja, dan zou ik eigenlijk weer op moeten schrijven Christus. Maar laten we nu maar opschrijven dan christenen. In die zin dat christenen zijn degenen die in Christus zijn.
Ik bedoel niet christenen zijn diegenen die als godsdienst opgeven christendom of iets dergelijks, want dat is natuurlijk maar onzin. Zoiets bestaat niet. Christenen zijn degenen die in Christus zijn. Het moet dus duidelijk zijn dat je over de Christus kunt spreken in enkelvoud, maar ook in het meervoud, namelijk als over de Christus als het hoofd, maar dan inclusief de leden van het lichaam uiteraard. En vandaar dat afwisselend in het enkelvoud het meervoud gesproken kan worden. Het gaat namelijk om de Christus, de Messias. En dan wordt gezegd dus, die rechtvaardige komt om. Dat betekent in de praktijk zoveel als dat hij het aflegt en in ieder geval verdwijnt uit deze wereld. Dat klopt. Dat wil zeggen, hij verdwijnt van de aarde. Alleen niet naar het dodenrijk in dit geval. Integendeel, het is naar de hemel, maar dat staat er hier niet bij. Er staat wel, hij gaat in de vrede en er zal vast wel iemand uitgevonden hebben dat het gaat om het sterven. Je gaat de rust in namelijk, hè. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is een ingaan in de beloofde vrede. En het leuke is natuurlijk dat de uitdrukking vrede te maken heeft met de zegeningen die aan Israël beloofd zijn. En hier staat dus in vers 2, hij zal ingaan in de vrede. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, hij zal ingaan in de vrede. En dan vers 3, doch nadert gijlieden hiertoe. Namelijk voor Israël is er op dat moment nog geen vrede, integendeel. En dat is nou net het contrast. Hier gaat het over de weldadige lieden, ofwel de rechtvaardige, die ingaat in de zegeningen die oorspronkelijk voor Israël bestemd waren. Namelijk de vrede en de rust. Alleen in dit geval is die vrede en rust dan in de hemel. In het hemels Kanaan en niet in het aardse Kanaan uiteraard. En dat het zo is, blijkt ook wel, want er staat in het eerste gedeelte, de rechtvaardige komt om. Voor de wereld betekent dat hij sterft, maar we weten wel dat het anders is natuurlijk. En dan staat er in het tweede gedeelte, en de weldadige lieden worden weggeraapt. En dat wegrapen, dat is dus uitdrukkelijk een beweging naar boven. Van deze aarde weg, zoals Henoch werd weggeraapt, zal ik dan maar zeggen. God nam hem weg, God raapte hem weg en nam hem weg. Naar boven toe namelijk. Dus dat omkomen wordt geïnterpreteerd in ditzelfde vers als weggeraapt worden, namelijk omhoog verdwijnen en dus naar de hemel. En dan staat erbij dat er niemand is die het ter harte neemt en ook zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt. Dat betekent natuurlijk in de eerste plaats dat inderdaad geen aandacht aan geschonken wordt, althans nauwelijks. En voor zover er aandacht aangeschonken wordt, wordt er in ieder geval geen lering uitgetrokken. Dat is wat ik in het Nieuwe Testament nog nooit heb gevonden. Een commentaar op hoe het er dan voor de wereld uitziet en hoe de wereld daarop reageert. Hoe de wereld reageert op de opname van de gemeente. Nu is het natuurlijk volstrekt onbelangrijk hoe de wereld reageert op de opname van de gemeente.
Hè? Maar hier vinden we dan vermeld dat er niemand op let, of dat het niet ter harte genomen wordt. Dat wil zeggen, wat men ook waarneemt, en, men trekt er geen les uit. En vermoedelijk is het zo dat het een betrekkelijk onopvallende gebeurtenis is. Men zal wel een paar mensen missen op aarde, maar niet meer dan dat hoor. Als je nagaat dat alleen gelovigen uiteraard van de aarde verdwijnen, dan zeg ik altijd, daar kunnen er nooit zoveel zijn. Hè? Nee, dat is in ieder geval een kleine minderheid. Dat is een gelovig overblijfsel. Ik heb het niet over speciaal voor Nederland, hoewel ik denk dat het wat Nederland betreft ook een minderheid is. Maar als we dat zien in het licht van de totale wereldbevolking, dan denk ik niet dat het veel is. En dan valt het dus ook niet op. Een paar mensen zoeken of zo wat. Anderen zullen wel zeggen, dat is helemaal niet waar. Net als andere dingen die wel eens gebeuren. Die toch onomstotelijk vast, men ontkent het gewoon, men zegt het gebeurt niet. Vandaag de dag ontkent men zelfs dat er 6 miljoen Joden omgebracht zijn enige jaren geleden. He? Nou ja, 40 jaar geleden, maar goed. Men ontkent het eigenlijk, men zegt het is niet gebeurd. Het is allemaal bedrog, het is allemaal politiek, het is allemaal propaganda, maar het is niet eens gebeurd, zegt men. Zo makkelijk kun je zoiets logen en zoiets zal het met de opname van de gemeente ook wel zijn. Maar in het grootste deel van de wereld zal men wel niet geloven dat het waar is, want men mist toch niemand, hè? Nee, waarom zouden ze dat moeten merken? Misschien dat ergens een graf open is, zoals we wel zeggen, dat er grafschennis gepleegd is of zo. Weet je veel? Nee, dat is ook zoveel niet hoor. Ja, misschien ook wel, ik weet het niet. Maar in ieder geval, niemand neemt het ter harte. He? Er staat niemand let erop, dat zou kunnen betekenen van dat men er heel geen aandacht aan schenkt. Maar de verklaring is natuurlijk, men neemt het niet ter harte. Dus voor zover men er aandacht aan schenkt, trekt men er in ieder geval geen consequenties uit. En ik geloof dus inderdaad niet dat de opname van de gemeente van invloed is op de bekering van andere mensen. Daar geloof ik niks van. Geloof is uit het gehoor en niet uit het zien, immers. Maar hier staat het dus, hè. Dat het zal gebeuren, men zal er weinig aandacht aan besteden en er staat er, zonder dat iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Dat wil dus weer zeggen dat zelfs in het Oude Testament al gezegd wordt dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Ik zal niet weten wat het anders betekent. Hè? En waar gaan ze naartoe? Dat staat er ook bij, er staat hij, want de gemeente is mannelijk, maar dat wist hij waarschijnlijk al. Hè? Oh, dan hebben we het de volgende keer over. Hij zal ingaan in de vrede. Onder de vredevorst uiteraard. En dus in het koninkrijk van de vredevorst. Kortom, in het koninkrijk van Christus. Daar komt het toch op neer, hè. Hij zal ingaan in de vrede. Zij zullen rusten op hun slaapsteden. En ieder... Kijk, daarom moest die kreupel ook zijn bed meenemen, weet je nog. Die had hij nog nodig later. Dat is met ons ook zo. Hij zal ingaan in de vrede. Zij zullen rusten op hun slaapsteden. En ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. En ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Ja, de rechte weg bewandeld, zo zou je het kunnen zeggen. Maar dat is al wat met te veel nadruk op wandel. Dus dat die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Het gaat er maar om of men eerlijk geweest is. Of men recht door zee geweest is. Of men gewoon... Het recht geaccepteerd heeft, het recht Gods en de gerechtigheid Gods uiteraard. Met andere woorden, het gaat er simpelweg om of men gelovig was, ja dan wel nee. Dat is het hele punt, hè.
Kan het ook zijn
in
zijn gerechtigheid
met een hoofdletter schrijven, zijn oprecht, dat zou wel kunnen, ja. Ja, het zou wel kunnen, ja. Maar het maakt natuurlijk geen verschil. Want het blijft toch duidelijk genoeg dat het gaat om de oprechtheid die in het Nieuwe Testament, in de Paulinische brieven, zo vaak naar voren gebracht wordt. Hè? Maar dat is wat van de gemeente, van de opname van de gemeente gezegd wordt. En dan volgt dan op in vers 3. Doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares. Want we weten dat na de opname van de gemeente het kwaad inderdaad over Israël komt. Dat wil zeggen dat de toorn Gods geopenbaard zal worden. Over de kinderen der guichelares, gij overspelers staat en gij die de hoererij bedrijft, enzovoorts. Verder zou ik geen schriftplaats weten. Ik moet er zo even kijken. Er staan hier wat verwijzingen bij. Hè? Maar ik zou verder geen schriftplaatsen weten die nog spreken over de opname van de gemeente. Die, misschien zijn ze er wel, maar dan heb ik ze nooit gevonden. Welke? Is dat de opname van de gemeente dan? Jesaja 66? Nee. Nee, wel het ontstaan van de gemeente. Maar de gemeente wordt echt wel vaak genoemd in het Oude Testament, zonder dat de term gebruikt wordt. Maar het gaat om of de opname uitdrukkelijk genoemd wordt, en dat heb ik nog niet gevonden. Het is wel zo dat in Jesaja gesproken wordt over de komst van Christus. De verschijning van Christus aan Israël. Ik ben even aan het zoeken. En dat dan blijkbaar de gemeente met hem verschijnt. Dat is bijvoorbeeld in Jesaja 62. Maar daar wordt niet de opname zelf genoemd, maar daar volgt hij uit. Het volgt uit dat die opname moet hebben plaats gehad, anders kan het namelijk niet. Het punt is namelijk dat in Jesaja 62 gesproken wordt over de wederkomst van Christus in relatie tot Israël. Dat wil zeggen de komst van de Messias om zijn zegen, de beloofde zegen aan Israël te realiseren. En dan staat er in vers 11, zie de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde, zegt tot de dochter van Sion, ziet uw heil komt. En uit het verband blijkt dat uw heil een persoon is. Zie uw heil komt, zie zijn loon is met hem. En met nog een klemtoon erop namelijk, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En uit vers 12 blijkt dan, dat is het volgende vers dus, hè? Uit vers 12 blijkt dan dat dat arbeidsloon gevormd wordt door personen. Dat zijn mensen namelijk. Want dat loon wat hier genoemd wordt, dat is niet het loon voor mensen, niet voor ons, ook niet voor Israël, maar het is het loon van dat heil dat komt. Het loon namelijk van Christus zelf. Het loon, dat staat er ook, het loon van de Messias. Zijn loon is met hem. Niet ons loon is met hem, zo wordt het vaak gelezen. Men doet alsof dat er staat. Maar er staat, zijn loon is met hem. En dat betekent heel eenvoudig, dat de beloning die hij voor zijn werk ontvangt, dat die met hem is. En zijn beloning is de gemeente. Dat is een heel eenvoudig principe in verband met de gemeente. Dat is heel belangrijk. Dat is namelijk dat arbeidsloon in principe bestaat uit het eerste resultaat van de arbeid. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel, hè? De toepassing is dan deze, dat de arbeid van de Heer Jezus bestaat uit het verzoenen van de wereld met hem. En ik zeg er maar weer bij, ik ben geen alverzoener, maar ik citeer alleen de Bijbel. De wereld wordt met God verzoend. Alleen de eerstelingen uit die wereld die met God verzoend zijn, zijn zijn loon. De eerste vruchten van het werk zijn zijn loon. Dat is een heel eenvoudig principe. Vandaar dan ook dat onder de mensheid geldt dat de eerstgeborene bestemd is voor de Heer. De eerstgeborene moet aan God gewijd worden enzovoorts. Hè. Hij is degene die de vruchtbaarheid geeft en de eerste vruchten zijn dan ook voor hem. De eerstgeborenen zijn per definitie voor God bestemd. En wij als gemeente van eerstgeborenen, volgens Hebreeën 12, hebben dus ook zijn dus ook voor hem bestemd. Gemeente der eerstelingen enzovoorts. We hebben dus ook die hemelse roeping, omdat wij die eerstgeborenen zijn. Dat is voor de Heer bestemd. De eerste vruchten van het werk zijn voor hem. Zijn zijn loon. En dat is heel uitdrukkelijk een normale aardse waarheid ook, want normaal is zo dat de werknemer voor de baas geld verdient. Alleen het eerste wat van dat geld af moet, is het loon van de werknemer, uiteraard. En wat wij als werknemers, ik zeg maar net of allemaal werknemers zijn, wat wij als werknemers het eerst moeten verdienen, is ons eigen salaris. Als er dan nog wat overblijft, is het voor de baas. Dat is het verhaal. Alleen wij drukken alles in geld uit tegenwoordig. Dus we zijn die gedachtegang een beetje kwijtgeraakt. Maar het is een Bijbelse gedachtegang dat de arbeider de eerste vruchten van zijn werk ontvangt als loon. En dat is met de Heer Jezus ook zo. Het eerste resultaat van zijn werk is zijn eigen loon. En de eerstelingen van zijn werk, dat is de gemeente. De eersteling Christus en dan degene die van Christus zijn, weet je nog? Dat is immers zijn loon. We zijn dan ook een volk voor zijn naam. Zijn arbeidsloon. En als hij dus verschijnt, is zijn arbeidsloon al met hem. Dat betekent dat hij het loon op zijn werk al ontvangen heeft, voordat hij zich openbaart in deze wereld. Het is al bij hem. En dat betekent dus dat de opname van de gemeente moet plaats hebben voor de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen voor zijn lichamelijke verschijning op aarde. Want zijn loon is met hem. En we kunnen alleen met hem vanuit de hemel verschijnen. Nou, verschijnen mag ik misschien niet zeggen, maar we kunnen alleen met hem uit de hemel komen naar de Olijfberg, om het dan maar zo te zeggen, als wij eerst naar de hemel gegaan zijn. En dat is het verhaal van dat we de Heer zullen tegemoet gaan in de lucht, om voor altijd met de Heer te wezen. We gaan hem tegemoet, omdat hij op weg is naar zijn troon. En de eerste fase daarvan is dan zijn verschijning op de Olijfberg, maar daar zijn we al bij hem. Omdat we hem eerst tegemoet gegaan zijn in de lucht. En dat is dus de manier waarop de opname van de gemeente gevonden kan worden in het Oude Testament. Nu zien we heel duidelijk dat het verborgen is, hè? En dat het arbeidsloon inderdaad bestaat uit mensen, dat blijkt uit vers 12 van Jesaja 62. Waar staat, en zij zullen hen noemen. Zij zullen hen noemen. En in wat afgeplat Nederlands staat er dan dus, zij zullen zij noemen, of ze zullen ze noemen, het heilige volk. En ik zeg dat zo om te laten zien dat het gaat om twee groepen van mensen. De ene groep noemt de andere groep. Maar tot nog toe was er maar over één groep mensen gesproken, namelijk over Israël eigenlijk. Nou, het is niet waar wat ik zeg, want in vers 5 was de gemeente ook al genoemd, maar daar hebben we het nou nog niet over. Dat bewaren we tot de volgende keer. Een volgende keer. Maar in principe wordt er alleen over Israël gesproken en hun bekering enzovoorts. En de andere groep die hier in vers 12 genoemd wordt, is dan inderdaad dat arbeidsloon dat voor zijn aangezicht is. Want dat bestaat namelijk uit een groep van mensen. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Dus er wordt van twee kanten af gesproken. De ene groep spreekt over de andere. De ene groep noemt de ander het heilige volk, de verlosten des Heren. En de andere groep wordt genoemd de gezochte, de stad die niet verlaten is. En dat laatste slaat uiteraard op Israël en Jeruzalem. Eigenlijk denk dat je zou moeten vertalen de stad die niet verlaten wordt. Want de stad wordt natuurlijk In eerste instantie verlaten, maar niet blijvend. Hè? Dat wil zeggen, het is niet een definitieve verstoting of verlaten van de stad. Want de stad zal weer gebouwd worden, maar dat is daarna pas. Dus zij zullen hen, dat zijn dus Israël en de gemeente. En in vers 5 van ditzelfde hoofdstuk vinden we dan ook diezelfde verhouding, namelijk de verhouding tussen de bruidegom en de bruid, waarbij de bruidegom uiteraard de gemeente is en waarbij de bruid Israël is. Maar daar kom ik een andere keer op terug. Wij zullen het hierbij laten en eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, voor die geweldige zegeningen die we ontvangen hebben en die in uw woord aan ons geopenbaard worden. We danken u, Vader, dat we mogen uitzien naar onze toevergadering tot uzelf en tot onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we bovendien nu al toevergaderd mogen worden tot de troon der genade en tot onze hoge priester die aan uw rechterhand gezeten is. Maar we danken u ook dat we in de toekomst lichamelijk ten hemel zullen varen. We danken u, Vader, voor dat uitzicht dat u ons geschonken hebt. We mogen weten nu reeds een positie officieel te hebben in de hemel. En ook mogen weten dat we in de toekomst die positie ook lichamelijk zullen innemen. We danken u, Vader, voor deze verborgenheid. Dat wij die nu verborgen zijn in Christus en bij uzelf, dat wij ook uit deze wereld getrokken zullen worden en een plaats zullen hebben in de hemel en in het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. We danken u, Vader, dat we zo ook deze avond mochten besteden met het bestuderen van uw woord. En we danken u dat we misschien wat onbekende waarheden toch zo veelvuldig in uw woord mochten terugvinden. We danken u, Vader, voor de zekerheid die we daaruit mogen putten. Dat we mogen zien dat we niet zomaar een boek met spreuken voor ons hebben liggen, maar dat we mogen zien dat het gaat om uw betrouwbare, eeuwig blijvende, onvergankelijke woord, waaruit we ook onvergankelijk leven ontvangen hebben. We danken u, Vader, dat we zo ons veilig mogen weten bij u. En dat we zo'n grote zekerheid en garantie mogen putten uit het woord wat we dagelijks mogen openen. En we danken u dat het ons wijst op uzelf, onze hemelse bestemming, maar meer nog, dat het ons wijst op de geweldige positie die onze heiland inneemt, reeds nu en ook in de toekomst zal innemen. Amen.